Op deze derde Lijdenszondag staan twee Bijbelgedeelten centraal. Als eerste lazen we het verhaal over de tempelreiniging en zo net hoorden we dus het tweede Bijbelgedeelte uit de brief van Paulus. De twee versen die we gelezen hebben uit de brief van de Romeinen, die worden voorafgegaan door een hele verhandeling van Paulus over het spanningsveld tussen de wet en de menselijke natuur en daarnaast over de rol die de geest en het geloof in Jezus hierin spelen. Kerngedachte rondom dat spanningsveld is dat je zelf wel kunt denken Gods wil te volgen, maar dat je vaak, bewust of onbewust, misschien toch iets anders doet. De wet wordt meestal verbonden met het boek Exodus, waar God via Mozes de 10 geboden, zo u wilt, leefregels meegeeft aan het volk. 10 leefregels die, als je ze goed naleeft, ervoor zorgen dat je nooit weer in wat voor vorm van beknotting vervalt, maar je daadwerkelijk leefruimte hebt. In Exodus wordt in de hoofdstukken na het bekendmaken van die 10 geboden, wordt het verder uitgewerkt, heel praktisch. Ik noem even een voorbeeld. Wanneer twee mannen ruzie maken en de een de ander zodanig met een steen of met zijn vuist slaat, dat hij niet sterft, maar wel het bed moet houden, en hij weer op de been komt en met een behulp van een kruk weer naar buiten kan lopen, dan gaat degene die hem geslagen heeft vrij uit. Wel moet deze hem de gedwongen rusttijd en de kosten van zijn herstel vergoeden. Heel praktisch. Uitwerking van de 10 geboden. Bedoeld om een goed leven mogelijk te maken voor iedereen. Mannen, vrouwen, slaven, slavinnen, weduwes, wezen, vreemdelingen. In de loop van de eeuwen zien we echter dat deze regels steeds verder uitgebreid worden, tot boven de 600 regels in de tijd van Jezus. Blijkbaar gebeurden er iedere keer weer dingen die, naar de opvattingen van de religieuze leiders, niet goed uitgewerkt waren in Exodus en dus werden er weer extra voorschriften opgesteld. Met de bedoeling ervoor te zorgen dat Gods wet in alle zuiverheid nageleefd zou kunnen worden. Waarbij helaas de mensen steeds meer uit het oog verloren werden. Wat dat betreft was het net zoals in onze leven van tegenwoordig. Als er een nieuwe wet komt en we vinden dat die niet het beoogde doel bereikt, dan breiden we de wet uit om de tekortkomingen een beetje weg te werken. Waarbij dit meer dan eens ten koste gaat van mensen in de samenleving. Zoals we deze week hebben kunnen zien in de behandeling van het frauderapport. Zo komen we ook bij het verhaal van de tempelreiniging terecht. In Jeruzalem was de tempel oorspronkelijk zo ingericht dat je in alle rust en veiligheid daar je kon wijden aan de heilige taak om God te bidden en hem je dankbaarheid te tonen door een offer te brengen. Aanvankelijk brachten de mensen daar hun eigen offerdieren voor mee, maar in de loop van de tijd waaierden Joden uit langs de Middellandse Zee naar het oosten en dan wordt het moeilijk om je eigen offerdier mee te nemen. Dus werd in de tempel de mogelijkheid geboden om offerdieren te kopen. Weliswaar niet in het binnenste van de tempel, maar wel in de voorhof van de heidenen. En als je arm was en naar de tempel was gekomen, kon je daar het goedkoopste dier kopen, een duif. Wat voor arme mensen trouwens net zo goed nog een hele aderlating was. En de verplichte tempelbelasting om de tempel te onderhouden mocht niet betaald worden met buitenlands geld, dus kon je in de voorhof ook geld wisselen. Op zich een mooi systeem misschien, als het zich maar buiten de tempel had afgespeeld. En als het maar niet zo geweest was dat die hele handel afhankelijk was van de families die het politieke, economisch, sociale, religieuze leven van de Joden bepaalden. Want hierdoor was de zuivere bedoeling van wet en tempel in een kwaad daglicht komen te staan. Het hele zaakje stonk een beetje, zou je zeggen. Tegenwoordig zou je zeggen, er was sprake van belangenverstrengeling. In het evangelie van Johannes komt Jezus de tempel binnen en ziet daar alles wat er gebeurt. En waar in het verleden profeten scherpe taal hadden geuit tegen het steeds maar uitbreiden van wetten en het niet zuiver houden van de tempeldienst, reageert Jezus fel in woord en daad. Hij jaagt iedereen met zijn handel de tempel uit, smijt al het geld op de grond en gooit de tafels van de wisselaars omver. Het verhaal van deze tempelreiniging staat in alle vier de evangeliën. Het moet dus wel een belangrijke rol gespeeld hebben, of op zijn minst wijdverbreid bekend geweest zijn, onder de jonge christengemeenschap in die tijd. Maar waar de andere drie evangelisten dit verhaal tegen het einde van Jezus' optreden plaatsen, aan het begin van de Lijdensweek, schrijft Johannes dit aan het begin van zijn evangelie. Waarna hij nog een heleboel zal vertellen over het leven van Jezus voordat de Lijdensweg wordt ingezet. Waarom doet Johannes dit? Johannes schrijft in zijn eerste deel van het evangelie eigenlijk een soort drieluik. Eerst in het begin van Johannes 2 staat het verhaal van de bruiloft te Cana, waar iedereen verbaasd en opgetogen is over de overvloed die er ontstaat als Jezus, als God, aanwezig is. Daarna volgt de tempelreiniging, waarmee Jezus eigenlijk zichzelf bekend maakt als Gods afgevaardigde. Hij heeft het niet voor niets over het huis van mijn vader, een term die verwijst naar zijn bijzondere positie ten opzichte van God. En in het verhaal na de tempelreiniging volgt in Johannes 3 het gesprek met Nicodemus. De fariseeën die zich net als anderen ook afvroeg waar Jezus de bevoegdheid vandaan haalde om iets dergelijks te doen. Maar die aan de andere kant ook wel nieuwsgierig was hoe het eigenlijk verder zat met Jezus. Wie was het? Wat wou die? We kennen het verhaal. In hun nachtelijk gesprek begrijpt hij niet wat Jezus bedoelt. Als Jezus aangeeft dat niemand het koninkrijk van God zal binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Want wat geboren is uit een mens is menselijk, maar wat geboren is uit de geest is geestelijk. Nicodemus verdwijnt verward van het podium. Een drieluik. De bruiloft van Cana, de tempelreiniging en Nicodemus. Drie verhalen die duidelijk maken dat met de komst van Jezus er een ander tijdperk aanbreekt. Niet van de wet, maar van de geest. In de eerste drie hoofdstukken van zijn evangelie laat Johannes dus zien wat er gebeuren kan als je in God gelooft. Laat hij Jezus als het ware zijn visitekaartje afgeven en maakt hij duidelijk dat opnieuw geboren worden uit water en geest nodig is om Gods koninkrijk te kunnen zien. Niet dat er iets mankeerde aan de oorspronkelijke wet, zoals die in Exodus gegeven was. Maar de manier van omgaan met wet en tempel stonden wel erg ver af van wat Gods bedoeling geweest was. Als er één volgeling van Jezus is geweest die deze verhalen wel begrepen heeft, dan is dat Paulus geweest. Aanvankelijk zelf opgevoed en opgeleid tot schriftgeleerde, heeft hij later ontdekt dat alle wetten die hij geleerd heeft niet automatisch ook leiden tot leven, met een grote L, maar het leven zelfs kunnen beperken. Waar Nicodemus het antwoord aan Jezus schuldig bleef, heeft Paulus het antwoord: je leeft en wordt vrij door Jezus Christus aan te nemen als Heer en hem te volgen, overal luidkeels verkondigd. Dit riep bij mij echter wel de vraag op of je dan, net als de leiders van het volk Israël, fariseeën en schriftgeleerden, desondanks niet de fout in kan gaan. Je kunt een overtuiging krijgen om uit liefde voor God iets in gang te zetten, maar gaat daarbij, ondanks je volle overtuiging, voorbij aan wat Gods wet bedoelde. Misschien was het aanvankelijk in Jeruzalem ook alleen maar de heilige bedoeling dat iedereen in staat moest zijn om zijn haar tempelplichten te vervullen en daarmee God te danken en te eren. Maar het ontspoorde zo erg dat de mensen beknot werden en niet God, maar de God van het geld geëerd wordt in de voorhof van de tempel. In de loop van de geschiedenis en ook vandaag de dag nog gebeuren er nog zoveel dingen waarbij je vraagtekens kunt zetten. En soms terwijl ze het gedaan worden met God als dekmantel. In Gods naam zijn mensen vermoord of buitengesloten omdat ze niet rein waren, niet zuiver op de graad. Of omdat ze het verkeerde geloof hadden en dus heidenen waren. Denk maar aan de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Aan de inquisitie vanuit de kerk, die mensen op de brandstapel bracht, omdat hun denkbeelden niet strookten met de leer van de kerk. Denk aan kruistochten, de heilige jihad bij moslims, fatwas tegen individuele ongelovigen. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, of aan de huidige onrust in het Midden-Oosten. Denk ook aan het buitensluiten van mensen die anders geaard zijn, anders van kleur of simpelweg vreemdeling. Meer dan eens zijn die dingen ook tot stand gekomen met de uitleg van Gods wet als alibi. Maar volgens welke meetlat heb je dat dan goedgekeurd? Daarmee kom ik weer terug bij wat Paulus zegt in de brief aan de Romeinen. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Er is dus wel degelijk een meetlat waarlangs je je eigen daden en die van anderen kan leggen. Als daden leiden tot leven en vrede voor iedereen, mag je aannemen dat ze voortkomen uit Gods leefregels en uit zijn geest. Maar hoe vaak is het ook bij ons niet, bewust of onbewust, de eigen natuur die de stem van God overschreeuwt of wegdoet. Vandaag is het de derde Lijdenszondag onderweg naar Pasen. We leven in de lijdenstijd, tijd van bewustwording en inkeer om thuis te komen bij God. Om met hem in het reine te komen en na te gaan of leven in zijn spoor. Volg je de wet, Gods leefregels, of volg je meer je eigen natuur? En loop je mee in het spoor van de massa? Leef je uit wat ingegeven is vanuit Gods geest en zijn liefde, of zit er bewust of onbewust, iets anders achter je denken en handelen? De lijdenstijd gaat ten diepste over de vraag hoe wij God, Jezus, volgen. Durven wij werkelijk in zijn voetsporen te leven en God in ons te laten werken op de manier die aansluit bij zijn leefregels? Die vrijheid, vrede, liefde en leven mogelijk maken voor iedereen. Een vraag die je hele leven telkens weer mag, ja, zelfs moet stellen aan jezelf en ook aan anderen. Jezus wist net als Paulus dat de menselijke geest vaak zwak is. Daarom gaf hij bij zijn laatste avondmaal met zijn volgelingen een bijzondere betekenis aan de maaltijd die ze samen deelden. Naast de bekende leefregels gaf hij hier zijn volgelingen en ook ons de symbolen van brood en wijn, die ons telkens opnieuw mogen herinneren aan zijn dood, zijn opstanding, maar vooral ook aan zijn leven, dat zijn goede invulling was van de wet en daarmee de weg naar het leven volledig duidelijk maakte. Wie zich door eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Laten we volgen en leven vanuit zijn geest. De wereld heeft er behoefte aan.